Welkom bij de podcast Hier heb ik geen tijd voor. De podcast voor druk bezette bedrijfsleiders en hun ontelbare to-do's en uitdagingen. In deze podcast geef ik je graag een stevige portie eerlijke feedback en de nodige handvaten die jij nodig hebt om traditionele pijnpunten te herkennen, te ontcijferen en ook om te zetten naar een werkbaar doel. Ik ben Chantal Smets, ik ben Master Certified Coach voor bedrijfsleiders met specialisatie in KMO's. En op deze podcast creëren we tijd voor de dingen waar jij nu net geen tijd voor hebt. Veel luisterplezier! Welkom op de 14e aflevering alweer van Hier heb ik geen tijd voor. En vandaag wil ik het met u hebben over voor uzelf opkomen. En misschien heb je de vorige aflevering gevolgd en waar ik het dan over pleasegedrag had en deze sluit daar natuurlijk perfect op aan. En als je al meer afleveringen beluisterd hebt, dan weet je ook dat deze podcast ontstaan is uit mijn boekje Het kleine boekje met grote ideeën. 52 quotes voor leiders. En vandaag zet ik graag de volgende quote in de spotlight. Word je eigen beste vriend. Leiderschap heeft veel facetten en ik ben er zelf van overtuigd dat het ontwikkelen van je leiderschap bij jezelf begint. Dus wanneer je persoonlijk leiderschap kan ontwikkelen, zal je zichtbaar ook leiderschapskwaliteiten naar voren brengen die ook anderen gaan opmerken. Dus alles begint bij je innerlijke werk. En tijdens deze reeks besteed ik dus heel veel aandacht aan het thema persoonlijk leiderschap. Thema's zoals bijvoorbeeld denktijd, zelfzorg, slaap, omgaan met emoties, omgaan met complimenten, grenzen stellen enzovoort. Thema's die ik ondertussen al behandeld heb. En vandaag focussen we dus ons op opkomen voor uzelf. Voor uzelf opkomen, dat lukt voor de ene persoon beter dan voor de andere. En dat heeft sowieso te maken met uw persoonlijkheid en ook met uw opvoeding. Maar er zijn natuurlijk nog redenen die opkomen voor uzelf in de weg kunnen staan. En ik noem er alvast een aantal op en misschien ga je die wel herkennen. Bijvoorbeeld, je bent bang om afgewezen te worden en daarom durfde je mening niet uiten. Of je bent echt een conflictvermijder. En dat maakt dat je denkt dat als je voor jezelf opkomt, dat er al heel snel een conflict zal ontstaan. Dus je vindt het dan maar beter om te zwijgen. Of misschien ben je niet assertief genoeg. Doordat je je grenzen niet durft aangeven en je misschien ook niet weet welke woorden dat je er moet voor gebruiken. Of als je eerder het onzekere type zei, dan raakt het misschien moeilijk uit je woorden en dan ga je beginnen blozen en weet je niet hoe je het moet aanpakken. Er zijn bijvoorbeeld ook bedrijven waar de zwijgcultuur geactiveerd wordt en waardoor dat niemand zijn mond nog durft opentrekken. Dus je merkt het eigenlijk al wel. Er zijn redenen genoeg om niet voor jezelf op te komen. En we houden van comfort, we houden van veiligheid, dus we kiezen ook vaak de gemakkelijkste weg. Voor jezelf opkomen, dat vraagt vooral assertiviteit. Maar wat betekent dat nu juist? Assertiviteit, dat zet je altijd in relatie met de anderen. Je gaat bijvoorbeeld niet assertief zijn als je alleen in de badkamer staat. Of als je voor de tv zit. Het is dus altijd in relatie met anderen dat je deze vaardigheid gaat inzetten. En je hoort mij niet zeggen dat je niet in je eentje mocht oefenen. Het is voor mij helemaal prima om een moeilijke boodschap verschillende keren te oefenen voor de spiegel bijvoorbeeld, als dat voor u veilig en hulpvol is. En dan, dat heb ik trouwens in het verleden zelf ook al heel veel gedaan en misschien heb je dat zelf ook al wel eens een keertje gedaan. Helemaal niks mis mee, helemaal oké. Maar voor we naar de hoe gaan, wil ik je toch wel graag nog wat meer info geven. Belangrijk te weten is, we onderscheiden drie verschillende manieren van assertiviteit. En de allereerste manier is de subassertiviteit. En hier praten we vooral over mensen die zich eerder achteruit stellen en het belang van de anderen voor laten gaan. De pleasers. Denk maar aan het verhaal van Mitch in de vorige aflevering, die zichzelf vastreed in zijn nieuwe functie omdat hij te veel pleasegedrag vertoonde naar zijn team toe om die conflicten te vermijden. Subassertieve mensen die hechten weinig belang aan hun eigen mening. En het lijkt zelfs alsof die er niet toe doet. En als je aan hen vraagt hoe ze over de dingen denken, dan ontvang je heel vaak een heel wazig en een abstract antwoord. Want ze willen iedereen tot vriend houden. Dus hoe meer abstract het antwoord, hoe vager de boodschap. De tweede in het rijtje is assertiviteit. En deze mensen hechten evenveel belang aan hun eigen mening als aan de mening van een ander. En ze kunnen luisteren naar andermans mening en durven hun eigen mening ook te delen. En vaak zijn ze in staat om compromissen te sluiten waar dat beide partijen zich oké mee voelen. Ze hebben dus eigenlijk een mooie dosis zelfvertrouwen, maar ze lopen niet naast hun schoenen. Het belang van de ander is ook belangrijk. De derde en dus de laatste in de rij is agressiviteit. Dat zijn mensen die hun eigen belang voorop stellen en geen rekening houden met het belang van de ander. Nu, je hoeft niet direct een gevecht in gedachten te nemen, dat kan er heel subtiel aan toe gaan. Mensen die doen alsof ze luisteren, maar uiteindelijk hun eigen willetje doorduwen. En daar dan ook nog in slagen. Uiteraard kan dat wel gepaard gaan met wat harde woorden en slaande deuren, maar dat hoeft erom niet altijd zo te zijn. Dus ik hoop dat ik nu een heel duidelijk beeld geschetst heb van die drie vormen. Uiteraard weten we allebei dat assertief gedrag hoort bij leiderschap en dat je dit verder zult brengen dan de andere twee. Dus assertief gedrag is gekoppeld aan krachtig leiderschap. Nu, het positieve nieuwsje vind ik wel dat je niet altijd assertief moet zijn. Soms is het oké om eens sub-assertief te zijn. Als mijn man voetbal wilt kijken op tv, dan ben ik soms sub-assertief. En dan vind ik dat helemaal oké, terwijl ik er geen enkel voordeel aan heb, want ik kijk niet naar de voetbal. Maar de eerlijkheid gebiedt mij natuurlijk ook wel om te zeggen dat het wel eens andersom gebeurt ook. Hè? Dus ik hoef niet naar elke match te kijken. Maar het is dus wel belangrijk om te weten wanneer je welke keuze maakt en waarom dat je die dan maakt. Zolang dat je bewust bent van de keuze en die ook kunt toepassen, is het helemaal oké. Maar als je bijvoorbeeld constant subassertief gedrag vertoont, dan kan dat wel eens heel problematisch worden. De psychiater Aaron Beck, die beschouwd werd als de grondlegger van de cognitieve therapie, die deed ooit de volgende uitspraak. De overtuiging dat iedereen je aardig moet vinden, is de meest voorkomende en tevens de meest schadelijke die ik ooit in mijn werk ben tegengekomen. Dat wil wel iets zeggen, natuurlijk. Deze mensen creëren een angstige wereld in hun hoofd. Ze staan steeds op alert en natuurlijk veel energie geven ze weg en dat werkt dan natuurlijk uitputtend. Terwijl assertiviteit juist zorgt voor die innerlijke rust. Je komt in een wereld terecht waar dat je de ander niet gelukkig hoeft te houden, maar waar dat je beide kunt uitspreken, waar dat je behoeftes liggen en waar dat de ander daar rekening mee kan houden. Subassertieve persoonlijkheden laten het ook vaak te ver komen. En dan ontploft het plots. En ik herinner me nog, ik had vroeger een medewerkster, Ellie. En dat was een schatje. Altijd vriendelijk, altijd goed voor de klant, niks was er te veel. En als er iets gevraagd werd, dan sprong ze onmiddellijk. Vooral voor haar collega's. En ze nam taken op die eigenlijk helemaal niet in haar takenpakket thuis hoorden. En ik heb mezelf al verschillende keren afgevraagd, ik kan me dat echt nog herinneren, hoe kan die dat volhouden? Ik vroeg dat dan ook regelmatig. Ellie, zou je vandaag niet een beetje vroeger stoppen? Of Ellie, laat dat maar liggen tot morgen. Hè? Of Ellie, hoe gaat het eigenlijk met u? Maar steeds kreeg ik te horen dat voor haar alles oké was. Ze toverde dan een hele grote, mooie glimlach op haar gezicht en ze huppelde weg. Het was een jonge twintiger en ze was eigenlijk altijd vrolijk en het was echt een plezier om mee te werken. Maar op een bepaalde dag, ik zie het nog zo gebeuren, een collega die vraagt haar om de opruim te doen. En diezelfde collega begint gewoon rustig een gesprek met een andere collega. En ik voelde het aankomen, het was alsof dat er onweer in de lucht hing. En plots vloog de stofdoek en de handdoek door de ruimte richting collega. En Ellie riep keihard, ik ben uw meid niet, wie denkt dat je zij en ik ben het beu dat je zo van mij profiteert. Doodse stilte. En iedereen, inclusief mezelf, stond letterlijk met zijn mond open. Ellie die draaide zich om, die pakte haar jas, die sloeg de deur toe. En wij stonden verbabbereerd. En 's avonds kreeg ik wel telefoon van haar om zich te excuseren. En dat zijn dus dingen die kunnen gebeuren als je te lang je emoties onderdrukt. We hebben toen wel een gezamenlijk gesprek gehad en ik heb haar collega wel duidelijk wakker geschud en zij uiteraard ook meer gedrag. Maar dat had ook wel op een andere manier gekund. Maar goed, even terug naar de agressiviteit. Dat zijn mensen die hebben totaal geen last van hoe anderen reageren. En die zien dan ook niet de noodzaak om te veranderen. Als je zo iemand tegenkomt, vertoon dan zelf assertief gedrag. Er is een kans dat uw gedrag een bewustzijn bij hen creëert, waardoor ze misschien willen veranderen, maar misschien ook niet. En uit onderzoek blijkt echter dat leiders die hoog scoren op assertiviteit, dat die worden aanzien als zeer effectief en daadkrachtig. En bij gevolg dus ook sneller doorgroeien in bedrijven of een betere kans krijgen in organisaties. Maar dat zal u natuurlijk niet verwonderen. Maar goed, hoe doen we dat dan? En er is één ding dat je alvast moet weten. Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. Dus ik kan er maar een aantal met u bespreken. Nu, het goede nieuws dat ik vandaag heb, is dat je assertiviteit kunt oefenen. Het is dus helemaal oké om eens goed voor de spiegel je zeggetje te doen. Of in de auto. Om dus bewust na te denken over de woorden die je dan wilt gebruiken en wat je er dan juist mee wilt bereiken. En denk ook maar eens na over wat dat precies inhoudt en wat dat je tegenhoudt. Wat zijn bijvoorbeeld gedachten en angsten waarom dat je het niet doet, waarom dat je niet voor jezelf opkomt? En is dat dan een reële angst of is dat dan een irreële angst? Stel je ook de vraag wat er zou gebeuren, mocht het toch wel voor jezelf opkomen. Welk positief effect zou dat dan kunnen hebben? Wie zou er bijvoorbeeld bij gebaat zijn? En wat zou dat betekenen voor je leiderschap en misschien ook zelfs voor de plaats binnen je team of binnen je bedrijf? Natuurlijk, om die vaardigheden echt te ontwikkelen, heb je andere mensen nodig. Dus ik adviseer vaak, oefent dat met een collega waar dat je echt goed mee voelt, waar je echt mee overweg kunt. En doe dat ook weer met kleine stapjes. Je weet, ik ben de persoon van de kleine stapjes. En kijk eens welk effect dat je woorden hebben. Oefenen, 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 dat is de boodschap. Nu, er is geen exacte wetenschap over hoe je dat juist moet doen. Wacht dus niet totdat je alle info hebt of de magische formule, want die bestaat niet. Dat is nu eens iets dat je moet oefenen met vallen, opstaan en weer doorgaan. Zoals zoveel zaken dat je in leiderschap tegenkomt. En ik wil alvast 3 inzichten meegeven. Je kunt niet in het hoofd van de ander kijken. Weet dat wat je denkt niet altijd is wat de realiteit is. Als je bang bent dat de ander je niet meer zal appreciëren omdat je voor jezelf opkomt, dan is dat iets dat je niet kunt verifiëren. Want je kunt namelijk geen gedachten lezen. Er is geen enkele aanwijzing dat dat zo gaat zijn. Het is enkel in uw hoofd dat dat leeft. En enkel als de ander het zou uitspreken dat hem het niet apprecieert, dan is dat zo. Maar dat zal niet gauw gebeuren. Probeer dus niet in te breken in het hoofd van de ander. Als je trouwens graag weet hoe dat hij erover denkt, stel dan gewoon de vraag. En dan zal hij nog beslissen of dat hem het met u wil delen of niet. En wil hem het niet delen, dan blijft het onbestaand. Te veel mensen denken echt dat ze mensen kunnen lezen. Maar in feite is dat gewoon de interpretatie van uw eigen denken. En soms zeggen klanten tegen mij of vrienden, ja, maar ik denk dat jij nu denkt. Of, je denkt waarschijnlijk. En dan stel ik mij altijd de vraag, maar hoe doe je dat? Want ik kan dat niet. Ik kan geen gedachten lezen. En dat lijkt mij ook echt onmogelijk. Ik kom enkel dingen te weten als ik het vraag. En misschien zijn dat al ooit gecoacht geweest. Hè? En dan zult u wel gemerkt hebben dat uw coach heel regelmatig vroeg, en wat denkt hierover? En hoe voelt u hierbij? En enkel en alleen dan wordt het antwoord duidelijk. Dus dat was het eerste dat ik graag aan jou wou meegeven. En het tweede is, ook een belangrijke vind ik zelf, van ken het verschil tussen inhoud en vorm. Want in vele gevallen klopt de inhoud wel, maar kan het de vorm zijn die nu tegen de kop stoot? Stel dat je als medewerker al verschillende keren als laatste vertrokken bent en dat je vandaag weer gevraagd wordt om te sluiten. Nu, je hebt een tandartsafspraak en vanavond past het u dus echt niet, want je wilt heel graag op tijd zijn tijdens die afspraak. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat vind ik nu totaal niet oké, hè. Dat is al de vierde keer op rij dat ik hier de boel moet afsluiten. Ik ben hier niet een baas, hè. En er lopen er hier ook nog anderen rond, hè. Trouwens, ik moet weg vanavond. Zo zou je het kunnen zeggen. Of je zou het ook op een andere manier kunnen zeggen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, goh, vanavond past het mij echt niet. Ik heb een tandartsafspraak. Is het misschien mogelijk dat vanavond iemand anders afsluit? Dat zou mij gewoon beter uitkomen. Twee keer dezelfde inhoud, maar wel in een andere vorm. En daar draait het vaak om. Het gaat er dus niet altijd over wat je zegt, maar wel hoe je het zegt. En die boodschap kan daardoor totaal anders overkomen. En de reactie zal dus ook heel anders zijn. Dat is wel duidelijk. Trouwens, heel eventjes aan de kantlijn. Als iemand u een boodschap geeft waarvan dat de vorm u echt raakt, en je vindt die bijvoorbeeld grof of onbeleefd, gaat dan vooral niet in op de inhoud. Want dan gaat in een strijd terechtkomen. Koppelt dat gewoon terug, hè? Hoe dat ik dat meestal doe, is van oké, ik begrijp u, ik vind alleen de manier waarop dat je dat zegt eigenlijk niet echt oké. En dat is genoeg, dan heeft de ander u wel begrepen. Maar goed, ik had u 3 inzichten beloofd, dus hier komt de derde. De ik-boodschap. Probeer steeds vanuit de ik-boodschap iets te verkondigen. Dat voorkomt vooral dat je naar de ander wijst en dat die zich aangevallen gaat voelen. Ik geef een voorbeeld. Toen je me gisteren vroeg om de vergadering te leiden, voelde ik me daar eigenlijk niet comfortabel bij, omdat ik niet voorbereid was. Ik zou het dus fijn vinden mocht je mij dat volgende keer langer op voorhand laten weten. Dat is een voorbeeld. Er wordt van mij verwacht dat ik instant reageer als je mij mailt. Maar dat is voor mij niet altijd haalbaar, omdat ik een correct antwoord wil geven. En dat vraagt wel wat zoekwerk. Dus ik wil u vragen om mij toch eventjes tijd te geven om dat zoekwerk te doen. En dat is een goed voorbeeld. Of nog eentje. Ik voel me niet comfortabel met hoe dat de zaken hier vandaag besproken worden. Voor mij blijft dat allemaal heel onduidelijk. En het zou mij bijvoorbeeld helpen mochten we toch een concreet stappenplan schrijven. En dat zijn een aantal voorbeelden die duidelijk aangeven dat assertiviteit vanuit een ik-boodschap niet beschuldigend zijn naar de ander toe. Het is eigenlijk een terugkoppeling over hoe dat je er zelf over denkt, hoe dat je er zelf bij voelt en wat dat volgens u de beste actie is die te ondernemen valt. Dus, mocht je aan uw assertiviteit willen werken, begin dan toch maar met kleine stapjes en oefen. Kies een thema of een aspect in je leven en ga daarmee aan de slag. Probeer niet op alle terreinen ineens te werken. En wees vooral duidelijk in je boodschap. Hoe verder dat je wegblijft van de abstractie, hoe beter dat mensen je zullen begrijpen. Maar wat kun je nu meenemen uit deze sessie? Er zijn 3 vormen van assertiviteit. Oefenen is de boodschap. En je kunt je erin trainen. Weet dat je niet in het hoofd van de ander kunt kijken. Zet je ook goed bewust van het verschil tussen inhoud en vorm. En als je voor jezelf wilt opkomen, doe dat vanuit de ik-boodschap. Ik hoop alvast dat ik u vandaag heb kunnen inspireren. Heb je nog vragen of wilde mij je assertiviteit eens tonen? Aarzel dan niet om mij te contacteren. Je kunt mij vinden op verschillende social media kanalen of je kunt mij een mail sturen. En natuurlijk, nu ga ik assertief zijn, als je deze podcast nuttig vindt, abonneer je dan op ons kanaal. Wij vinden dat fijn en jij zorgt ervoor dat wij meer zichtbaarheid krijgen. Ik zie jou bij de volgende aflevering. En voor de volgende aflevering nodig ik een gast uit. En dan hebben we het over wat als je nu een druk leven hebt in combinatie met kids. En ik kijk er alvast naar uit, want we gaan het hebben over de bedrijfsleider of gewoon de druk bezette vrouw of man die ook nog te dealen heeft met de kinderen thuis. Ik zie u dan.